Goedenavond. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Johannes 19. De kerkdiensten tijdens de paasdagen. Op zondag 9 april, eerste paasdag, in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee C.H. Bijl uit Papendrecht voor te gaan. Op tweede paasdag hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. In die dienst hopen de nieuwe lidmaten belijdenis van hun geloof te doen. Dit is een gezamenlijke dienst. Mededelingen, zondagsschool. Op eerste paasdag is er de paasviering van de kinderen van de zondagsschool in de kerk van Kerkwijk. Aanvang 2:00. De collecte, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. De kerkenraden wensen u en allen een gezegende dienst toe. Er is nu gelegenheid voor stil gebed.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We worden vanavond door de evangelist Johannes gemeente geroepen naar de kruisheuvel Golgotha. Wat daar gebeurt vinden we vertolkt in wat we gaan zingen met Psalm 42. Waar Christus als de middelaar, de borg, in vers 2 uitroept. Ik heb mijn tranen onder het klagen. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God die u verwacht? En ook het vierde vers. Daar uw golven, daar uw baren mijn benauwde ziel vervaren, beangstigen. De versen 2 en 4 van Psalm 42. Thank you. Gemeente, op deze goede vrijdagavond belijden wij in verbondenheid met de kerk van de reformatie ons geloof, wat de betekenis is van het gekruisigd lijden van Jezus Christus. En we nemen dan woorden in hoofd en hart uit zondag 15 van de Heidelbergse catechismus. Daarna gaan we zingen van psalm 69 vers 4. Mijn broeder ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend, de zonen van mijn moeder. Psalm 69 vers 4. We belijden ons geloof met de volgende vragen en antwoorden. Wat verstaat u door het woordje geleden? Antwoord: dat Jezus Christus aan lichaam en ziel de gehele tijd van zijn leven op de aarde, maar vooral aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het gehele menselijk geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Antwoord: opdat hij, onschuldig, onder de wereldlijke rechter veroordeeld, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou, bevrijden. Heeft dat iets meer in, dat hij gekruisigd is geweest, dan of hij met een andere dood gestorven was? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, omdat de dood aan het kruis van God vervloekt was. Bidden om een zegen over deze dienst van het woord. Op deze goede vrijdag roepen wij u, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God aan. Want u bent een groot en heerlijk God. U bent het niet alleen geweest, de Heere, die heeft gesproken, laat er licht zijn. U bent niet alleen scheppend bezig geweest. Vanavond staan we er in het bijzonder bij stil hoe u ook verlossend ingreep. U bent het die gedacht heeft aan de verlossing van ons zondaren in Brugge. En u heeft daarvoor een verlossing niet alleen uitgedacht. U heeft dat ook nog uitgevoerd op het moment van uw welbehagen. Verlossing van mensen zoals wij. En wij kunnen niet anders van onszelf zeggen dat we in de relatie met u gestempeld zijn door vijandschap. Dat zit in ons bloed. Zo zijn we geboren. En dat belijden we niet ter verontschuldiging. Op deze dag, op deze avond, staan we erbij stil dat er eens die aangrijpendste vrijdag in de geschiedenis van deze wereld is geweest. Dat uw zoon als een gewillige, als een gehoorzame middelaar aan een moordwerktuig als dat van het kruis de dood vond. En dat hij daar stierf met schuld bij zich, niet van zichzelf. Maar we zeggen het vanavond. Onze schuld drong hem naar het kruis. Onze vloek, waar wij mee onder moeten gaan, droeg hij. U bent het die in de duisternis van de Godverlatenheid stierf. U bent met een last die we niet met getallen kunnen uitdrukken ten onder gegaan. En heren, daar worden we klein van. Dat verootmoedigt ons. En we buigen ons hart en we belijden het. Mijn schuld, mijn vloek, waardoor ik de eeuwige dood verdiende, nam u op zich. Om mij, jongeren, ouderen, die in uw doorboorde handen vlucht, om ons van de eeuwige verdoemenis te redden. Waar we onszelf niet kunnen redden en konden redden, bent u de redder. Goede vrijdag. Het is de betaaldag geweest voor uw kerk. Voor alle die u toebehoren. Vanuit de tijd van Adam tot na uw tijd in Israël. Tot uw tijd na u in deze wereld, tot de jongste dag. We prijzen u, Heer Jezus, dat u op Golgotha een offer hebt gebracht, dat was helemaal af. Alles is betaald, wat betaald moest worden. En daar hoeft van ons, daar kan van ons niets bij. En we prijzen u voor die bevrijdende wetenschap. Dat u niet komt met een naheffing aan ons adres. Heere, geef dat we persoonlijk, zoals we hier in de kerk zijn en thuis meekijken en luisteren, van dat offer persoonlijk, hart voor hart, mogen leven. Dat we het belijden. U voor mij. We prijzen u, Heere, waar u dat ook uitwerkt in het leven van jongeren en ouderen die deel krijgen door een persoonlijk geloof, door een innige geloofsband aan u, deel krijgen aan wat u verwierf, zodat we bevrijd, van schuld en zorg ontslagen, u roemen, omdat u ons blijdschap geeft. Wil vanavond de schriften openen, wil ons hart ervoor openen, opdat wij u de lof zullen zingen, vanuit de verwondering, vanuit de toepassende kracht, door de geest van uw werk in ons leven. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Zoals gezegd, gemeente, gaan we met elkaar uit de Bijbel lezen uit Johannes 19 en we lezen vanaf vers 17 het evangelie van het kruis. Johannes 19 vanaf vers 17. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 19, en we lezen vanaf vers 17. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem en met hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven Jezus de Nazarener, die de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus, schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde, wat ik heb geschreven, heb ik geschreven. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel. En ze namen ook het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Ze zeiden dan tegen elkaar, laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, dat zegt, zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Hierna zei Jezus, opdat hij wist dat alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we gaan met elkaar zingen. Tegen de achtergrond van wat we hebben gelezen, zingen we Psalm 38, vers 17. Ik heb mijn smart en onvermogen steeds voor ogen. En vers 22, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. De versen 17 en 22 van Psalm 38. Thank you. Gemeente, ik schreef als thema boven de preek. Twee zonen op Golgotha. Jezus als Godszoon, geschonken zoon aan het kruis. En Johannes als Maria's adoptiezoon onder het kruis. Ik kwam daartoe aan de hand van de versen 25 en 27. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Twee zonen op Golgotha. Jezus als Gods geschonken zoon aan het kruis. Johannes als Maria's adoptiezoon onder het kruis. Misschien herkent u het, je wist het al langer dat het niet zo goed ging. Een ernstige ziekte sloopte het lichaam van je familielid. En dan komt het telefoontje waar je al op rekent. Als je nog afscheid wil nemen, kom dan snel. Nu kan het nog. Blijf niet te lang. Het is te vermoeiend. En je ziet er tegenop om er naartoe te gaan. Hoe tref je de ander aan? Wat ga je zeggen? Wat is het bijzonder, gemeente, als een ziekbed een preekstoel blijkt te zijn? Jij als bezoeker op zoek naar troostwoorden, laat er nou die troostwoorden van de andere kant naar jou toe komen. Een ziekbed dat een sterfbed wordt, kan een preekstoel zijn. Hoor wat mij God deed ondervinden. Moet je horen hoe goed God en genadig God is. De eeuwige God zal voor mij zijn tot een woning en van onder eeuwige armen. Wat is het bijzonder, gemeente? De preker op het sterfbed gaat naar het vaderhuis. En de luisteraar aan het sterfbed die gaat getroost naar huis. U begrijpt, dat is een afscheid om nooit te vergeten. Vanavond worden we door de evangelist Johannes meegenomen, gemeente, naar de sterfkamer van Jezus. Het is Golgotha. Een heuvel in de vorm van een schedel. Een heuvel buiten Jeruzalem. En gemeente, het is een omgeving waar bepaald niet de loodgrijze stilte als van een hospicekamer hangt. Waar een mens op zijn uiterste ligt. Je zou kunnen zeggen, op Golgotha, daar is het ongepast rumoerig. En je komt er mensen van verschillend pluimage tegen. Johannes, de evangelist, die zichzelf hier beschrijft als de discipel die hem Jezus lief had. Johannes die schrijft dat er twee groepen rondom het kruis staan. Een groep van vier mannen en een groep van vier vrouwen plus één man. Vier mannen tegenover vier vrouwen. Je zou haast zeggen, de sterke tegenover de zwakke. Maar wie is nu de sterke en wie is nu de zwakke? De machtige tegenover de weerloze. Oftewel, hele grote tegenstellingen op Golgotha. Twee groepen rond het kruis. En ik meen, gemeente, dat dat vandaag de dag nog zo is. Ik bedoel, het evangelie trekt een scheur tussen mensen. Natuurlijk, je hebt gelijk als je zegt, in Johannes 19 zien we toch vanavond ook dat het kruis verbindt. Een moeder krijgt een zoon en een zoon krijgt een moeder. Zeker. Daarover straks meer. Maar het kruisevangelie, gemeente, brengt ook scheiding. Voor de een is het kruisevangelie ergernis, de grootst mogelijke dwaasheid. En voor de ander is het het merg van zijn leven. Verwondering. Blijdschap gevend. Gemeente, hier op Golgotha, daar zien we het weer. Wat Jezus al veel eerder had gezegd. Dat hij niet naar deze wereld was gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Geen eenheid. Waar Jezus komt, daar komt verdeeldheid. Je zag dat al in de tijd dat Jezus 3 jaar lang door Israël liep. De een die giet voor een kapitaal aan zalf over de voeten van Jezus, Maria. Met het oog op zijn begrafenis doet ze dat. En de ander verraadt Jezus voor 30 zilverlingen. De persoon van Jezus zorgt voor scheiding. Hier op Golgotha, gemeente, 4 mannen, soldaten, tegenover 4 vrouwen. En 4 soldaten maken zich druk over de kledingstukken van Jezus. Ze verdelen de garderobe van de middelste kruiseling. Ga ik nou buiten mijn boekje, gemeente, als ik zeg dat die 4 vrouwen misschien die 3 jaar lang voor de garderobe van Jezus hebben gezorgd? Vrouwen verzorgen de garderobe van Jezus en de mannen verdelen het. De familie is dichtbij. 4 vrouwen staan bij het kruis. Gemeente, we weten van andere evangelisten, die schrijven dat de vrouwen juist op afstand stonden. Misschien is het mogelijk geweest dat de soldaten het toch hebben toegestaan dat de vrouwen wat dichterbij mogen komen. Zodat ze nog wat kunnen zeggen. Of misschien nog een enkel woord van hem opvangen. De familie staat dichtbij. Ik meen, gemeente, dat dat vandaag de dag nog steeds zo gaat, toch? Eerst nemen we afscheid van goede kennissen. En dan van vrienden. En tenslotte de familie. De familie, die laten we toe om mee te gaan tot aan de grens. Misschien moeten we vanavond wel eventjes aan elkaar vragen, gemeente, wat bedoelen we nou precies met familie? Hebben we het dan alleen over bloedverwantschap? Of kunnen we ook zeggen geestelijke verbinding? Wat dat betreft, gemeente, zou je kunnen zeggen, bloedverwantschap en geestelijke verbinding, die kom je allebei tegen. Bij het groepje van de 4 vrouwen. Bloedverwantschap en geestelijke verbinding. Gemeente, we kijken eventjes naar de profielfoto die evangelist Johannes van deze 4 vrouwen heeft gemaakt. En we vergroten de foto iets. Zodat we nog wat beter kunnen zien wie we nou eigenlijk voor ons hebben. Misschien heeft u al mee zitten tellen met de namen. Dat u ook tot 3M kwam. Maria en de zus van Maria. Maria, de moeder van Jezus. Daarna is er ook sprake van de zuster van Maria, die wordt niet met name genoemd. De tweede Maria is die van Maria, de vrouw van Clopas. Wie dat nou precies is geweest, dat weten we eigenlijk niet goed. Is dat nou dezelfde als Cleopas uit Lucas 24? Of zou die de broer zijn geweest van Jozef? En als dat zo is, dan is deze Maria ook een tante van Jezus. En de derde Maria is de Maria uit Magdala. Geen familie in de zin van bloedverwant van Jezus, maar je zou kunnen zeggen, geloofsmatig gezien, geestelijk gezien, is deze Maria uit Magdala een volle zuster van Jezus. Deze vrouw had Jezus bevrijd van 7 boze geesten. En sinds die bevrijdingsdag was ze niet meer weg te slaan bij Jezus. En hoe diep haar liefde voor Jezus zat, gemeente, dat merk je wel als we straks haar tegenkomen in Johannes 20 in de graftuin. Op zoek naar de overleden Jezus. Je zou kunnen zeggen, gemeente, rondom de stervende Jezus, daar is de familie aanwezig. Jezus bloedverwanten. In de dubbele zin van het woord. Want ik wil maar zeggen, rondom Jezus, daar staan vrouwen. Enerzijds vrouwen die uit de wil van een man geboren zijn. En anderzijds vrouwen die uit God geboren zijn. Vrouwen die het dus moeten hebben van het reinigende bloed van Jezus. Familie van Jezus. Gemeente, we stellen elkaar vanavond een vraag. Wat bent u, wat ben jij van Jezus? Bent u familie van hem? Of een vriend? Of zeg je, nou, laten we het op een vage kennis houden. Of heb ik nou nog te veel gezegd? Geen vriend, geen familielid, geen vage kennis, wat dan? U zegt, hoe kan ik nou als niet-Joodse, Bruchemse familie van Jezus wezen? Hoe zei de Heer Jezus dat ook alweer? Ieder die de wil van mijn Vader doet, die in de hemelen is, die is mijn moeder en die is mijn zuster en die is mijn broeder. Dus gemeente, vul het eens in voor uzelf. Zeg het eens. Ben je familie van Jezus of niet? Zeg je het met de woorden van die andere discipel die we niet op Golgotha horen en waarom Petrus er niet is, gemeente, dat hoeven we niet uit te leggen. Maar Petrus die had het toch maar wel gezegd, hè? Tot wie zullen we gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En wat had Jezus toen gezegd? Petrus, dat heb jij niet van vlees en bloed, niet van je vader, niet van je moeder. Maar dat heeft mijn hemelse Vader jou bekendgemaakt. Nou, een vraag, gemeente, die we aan elkaar stellen. Vertolk nou de belijdenis van Petrus nou ook wat er in uw en jouw hart leeft. Zo ja, dan moeten we goed luisteren naar wat er vanaf het kruis wordt gezegd. Het zijn heel bijzondere woorden voor de familie van Jezus. En dan heb ik het over zijn bloedverwanten en dan heb ik het over zijn geestverwanten. Gemeente, als je nagaat wat Jezus vanaf het kruis heeft gezegd, dan valt je misschien wel wat een en ander op. Misschien is er vanavond thuis iemand of hier in de kerk die zegt, het valt me op bij het kruiswoord waar we vanavond bij stilstaan, dat het zo gewoontjes is. Die eerdere kruiswoorden van Jezus, hadden die niet een veel hoger, dieper geestelijk gehalte? Want is het niet veel geestelijker dat Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen? En is het bidden om schuldvergeving niet geestelijker dan, vrouw, zie uw zoon? En gemeente, misschien denkt u ook aan dat andere kruiswoord waarbij Jezus de deur van het paradijs openzet voor die crimineel die om 5:45 nog een beroep doet op Jezus. Een open deur voor een crimineel. Ook een open deur voor zijn moeder. Ja, maar niet van het vaderhuis. Een open deur in het huis van Johannes. Wel een verschil, hè? Een paradijsdeur of een hele gewone huisdeur. Wat een verschil. En toch, Jezus geeft zowel het een als het ander. Ik bedoel, Jezus behartigt niet alleen onze geestelijke belangen zoals de schuldvergeving. Hij verzorgt ook onze lichamelijke belangen, gemeente. Dat leer ik vanavond van de Borg. Hij zorgt ook voor onderdak. Hij zorgt voor mantelzorg. Ook dat heeft zijn aandacht, merk ik, hier op het kruis van Golgotha. Wat dan betreft kunnen we van deze Jezus leren dat uw en mijn geestelijke behoeften, maar ook onze lichamelijke behoeften, die zijn bij Jezus in goede handen. Dus laten we het onthouden, gemeente, dat Jezus niet alleen voor een goede relatie met God zorgt. Leerstellig gezegd, rechtvaardiging door het geloof. Maar dat er bij Jezus ook aandacht is voor heiliging. Het er zijn voor onze naasten, daar heeft Jezus ook oog voor. Gemeente, als we de kruiswoorden eens op een rijtje zetten, dan valt het op dat Jezus bij de eerste kruiswoorden in gesprek is met mensen. Met de Joden, met de moordenaar en het toespreken van Johannes en van zijn moeder. Woorden voor mensen. Je zou kunnen zeggen, Jezus is op dat moment betrokken op het terrein van de tweede tafel van de wet. Waar het gaat over de intermenselijke verhoudingen, u weet wel. En ga je dan verder bij de kruiswoorden, dan spreekt Jezus woorden met het oog op zijn Vader, op God. Je zou kunnen zeggen, de eerste tafel van de wet. Dus het gaat van aandacht voor de mens, gaat het naar aandacht voor God. We leggen de vinger eens bij vers 26. Toen nu Jezus zijn moeder zag. En het woord dat daar gebruikt wordt, gemeente, dat betekent dat hij niet eventjes tersluiks keek, maar dat hij haar aandachtig aankijkt. Het valt me opnieuw op, gemeente, hoe ontzaggelijk groot de zondaarsliefde is van Jezus en zijn opofferingsgezindheid eveneens. Hij kijkt naar zijn moeder. Hij kijkt naar haar om. Terwijl Maria misschien gedacht heeft, kind... spaar nou de energie die je nog hebt. Gebruik dat voor jezelf. Moet je nu nog aandacht voor mij hebben? Je hebt het al zo zwaar. Nog even en je stikt vanwege benauwdheid. Spaar je krachten, denk aan jezelf. Ik Ik vind het zo geweldig, gemeente, dat de Heer Jezus ook op dit moment nog weer doet wat hij al eerder had gezegd. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Zo is onze Jezus, gemeente. En hij kijkt zijn moeder aan. En jongens en meisjes, wat had je nou verwacht dat Jezus zou zeggen? Wat had je nou verwacht? Misschien had je verwacht dat Jezus zou zeggen: mama, wat is het fijn dat u er bent. Dat doet me goed. Wat zal dat moeilijk voor u wezen om hier te zijn? Jezus weet als medelijdende hoge priester, gemeente, wat er in een vrouwenhart omgaat, dat haar kind ziet wegglijden de dood in. Deze Jezus, gemeente, die weet dat voor dat proces geen woord voorhanden is. Ik bedoel, we hebben toch onze woorden klaar om iemand te benoemen die zijn vrouw verliest. Die man is weduwnaar. En de vrouw die haar man verliest, weduwe. En als je vader en je moeder je zijn ontvallen, dan ben je wees. Maar we hebben geen woord als je je kind moet loslaten als ouder. En Jezus, die ziet zijn moeder aan. En ik leer daarvan, gemeente, dat Jezus oog heeft voor u, die weet wie Jezus voor je is, en je kwam alleen te staan. Deze Jezus ziet je aan en hij ziet je ook gaan. En zijn hart klopt van bewogenheid. Op Golgotha, gemeente, neemt een moeder afscheid van haar kind. En ik weet niet of het u opgevallen is, maar deze moeder zegt niks. Ik lees geen woord van Maria. De stervende is hier aan het woord. Vrouw, zie uw zoon. Ik zei al, jongens en meisjes, jullie dachten misschien, waarom zegt hij nou geen mama? En nou denk jij misschien, dat komt omdat Jezus zoveel pijn heeft dat hij gewoon in de war raakt. Hij weet vanwege de pijn gewoon geen goede woorden meer te zeggen. Waarom nou vrouw in plaats van moeder? Nou, Jezus, gemeente, is op weg naar zijn hemelse vader. En op dit moment moeten de familierelaties worden ontbonden. Je zou kunnen zeggen, Jezus is hier bezig om afstand te nemen van zijn moeder. En dat doet hij op een heel respectvolle manier. Maar ook op een afstandscheppende manier, vrouw. Gemeente, we herinneren ons misschien nog wel het voorval, wanneer Jezus dat ook deed. Wanneer deed hij dat? Helemaal aan het begin van zijn openbare optreden. U weet nog wel, op die bruiloft in Kana, toen zei Maria tegen Jezus: ze hebben geen wijn. Ook toen moest Maria leren om in haar zoon haar heiland te zien. Vrouw, het is nog niet mijn uur, had Jezus toen gezegd in Kana. Ook in Kana, gemeente, moest Maria leren dat niet de natuurlijke band, de bloedband, het hoogste was. Ook toen moest Maria al in gaan zien dat haar zoon die ze onder haar hart had gedragen, dat was niet alleen haar bloedeigen zoon, maar ook haar heiland. Met dat Jezus zegt vrouw, geeft Jezus aan dat hij als zoon van God niet aan zijn moeder behoort, zoals elke zoon. Maria's zoon is ook haar Heere, haar zaligmaker. Wat een les, hè, voor Maria. Dat zij door hetzelfde poortje moet als de moordenaar aan het kruis. Maria heeft geen streepje voor met dat ze de zaligmaker onder haar hart heeft gedragen. Zij wordt niet zalig omdat ze de moeder is van Jezus. Tuurlijk, het was een groot voorrecht Jezus ter wereld te hebben gebracht. Maar gemeente, in de lichtkring van het kruis verdampen al onze voorrechten. Maria, je kan niet zeggen: ik heb je ter wereld gebracht, ik heb je gevoed, ik heb je leren lopen, ik heb je bij je hand genomen, ik heb je begeleid naar de volwassenheid. En daarom, nee. Nee. Maria, niet om wie u bent. Nee, Maria, ook niet om wat u hebt, wordt u zalig. Alleen redding om wie hij is en doet, Jezus. Alleen redding om wat Jezus heeft. Alleen redding om wat Jezus geeft, gemeente. Maria die wordt zalig, niet als moeder van Jezus, maar als zondares. Aan de voet van het kruis. Je zal Maria zijn geweest. En je kijkt naar je kind en je kijkt naar dat bord boven je kind. En daar zie je de naam Jezus staan. De naam die jij niet had uitgekozen als moeder. De naam die vanuit de hemel jou gegeven was. Die je aan je kind zou moeten geven. Daar hangt die. Redder van zondaren. Gemeente, wat zal er door de bol en door het hart van deze vrouw zijn heen gegaan. Tientallen jaren eerder had de engel gezegd: deze, die zal gaan zitten op de troon van David. Tja, staat wel boven zijn hoofd, koning van de Joden. Maar daar hangt hij. Het tegenovergestelde van zitten op een troon. Sterft hier dan een loser in plaats van een koning? Dit is toch afgang in plaats van opgang? Gemeente, aan het kruis sterft geen verliezer. Zelfs aan het kruis beschikt Jezus over koninklijke macht. Hij houdt de regie, hè? Ook al kan Jezus letterlijk geen kant op, want hij zit vastgenageld aan het hout. En toch, gemeente, is hij de handelende. Ik weet niet hoe het bij u is. Maar neemt je eerbied en het ontzag voor deze Jezus niet toe als je ziet hoe deze Jezus bezig is om volop de wil van zijn Vader te doen. Hij is maar bezig om gehoorzaamheid te beoefenen. En daarom zet hij zijn moeder op afstand. Maria die mag de beker van Jezus' bittere lijden niet minder bitter maken. Door de medelijden. Straks, gemeente, wordt het hels donker. Zodat Jezus zicht op de deur van het vaderhuis wordt belemmerd. En in het zwijgen van de hemel, daar opent zich, gemeente, de afgrond van de hel. En in die godverlatenheid, dat vadergemis, betaalt Jezus als zoon van God de losprijs die opgebracht moet worden voor de echt schuldige. En als het daarover gaat, moeten wij dan onze vinger niet opsteken, gemeente. Maar voordat dit gebeurt, stuurt hij zijn moeder weg. Zonde dragen, schuld betalen doet Jezus alleen, zonder moeder. Daarom, vrouw. Daar zit liefde achter en onder. Zodat wij niet in de helse eenzaamheid zouden komen. Gemeente, als je niet leert zien op deze Jezus. Als je deze Jezus links laat liggen in je leven. Dan zegt Gods woord dat je de helse eenzaamheid zult beërven. En dat betekent dat er geen vader en geen moeder is die ons zullen troosten. Moet je zien wat deze Jezus doet. Hij eert het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder. Met zijn lijden betaalt hij de zondeschuld en met zijn gehoorzaamheid, ook zijn gehoorzaamheid aan het vijfde gebod, vervult hij de wet en ontvangt hij het recht op het eeuwige leven. Moet je horen. Zie uw zoon. En daarna kijkt Jezus naar zijn geliefde discipel, de schrijver van het evangelie, en zegt, zie uw moeder. Wat gebeurt hier? Jezus opent zijn geestelijke testament. Hij draagt er zorg voor dat zijn moeder verder kan met haar leven. Nu hij als haar oudste zoon niet meer voor zijn moeder kan zorgen. Hier spreekt een Jezus met koninklijke macht. En hij beschikt over het hart van zijn moeder en over het hart van Johannes. En hij verbindt die twee harten aan elkaar. Johannes die krijgt de opdracht voortaan Maria als zijn moeder te beschouwen. Het is niet onwaarschijnlijk, gemeente, dat Maria inmiddels weduwe is geworden. En dat Jezus als oudste zoon de taak van vader Jozef had overgenomen om voor zijn moeder te zorgen. En nu regelt hij zorg over zijn dood heen. Met een dubbele adoptieformule draagt Jezus Maria als het ware over aan zijn leerling en zijn vriend Johannes. Maria krijgt een zoon en Johannes krijgt een moeder om voor elkaar te zorgen. Wat leren we hiervan? Onder het kruis, gemeente, in de nabijheid van Jezus, wordt er een nieuwe gemeenschap gesticht. Hier worden mensen aan elkaar verbonden door Jezus, omdat ze luisteren naar zijn stem en zich aan hem toevertrouwen. Als hun redder gaan ze elkaar ook aanvaarden. Wat we hier zien gebeuren is, gemeente, dat Christus mensen bij elkaar brengt. Niet mensen dus die elkaar hebben uitgezocht. Maria wordt aan Johannes gegeven en Johannes wordt aan Maria gegeven. Johannes nam Maria op in zijn huis. Hoe noemen we dit eigenlijk, gemeente? Hier hebben we toch eigenlijk een hele mooie uitdrukking voor. Wat hier nu gebeurt, is dit nou niet de gemeenschap van de heiligen bij het kruis? Hier zie je, gemeente, dat een familieband ook gelijk een geestelijke band is. Maria en Johannes worden aan elkaar gegeven. Ieder persoonlijk heeft Jezus als borg en middelaar. En dat heel persoonlijke geloof, gemeente, dat is nooit los van anderen die ook Christus nodig kregen en lief hebben. Trouwens, is het niet heel mooi binnen een familie als een familieband ook gelijk een geloofsband is? Dat je als man en vrouw samen arm bent en samen leert leven van de kruisverdiensten van Christus. Dat Jezus voor jou als man en voor jou als vrouw je oudste broeder werd en God je hemelse vader. Is het niet arm als je in je gezinsverband, in je huwelijksverband, in je familieverband, als je alleen bloedverwant bent? En als het dan stopt, alleen bloedverwant, maar je niet door het bloed van Christus werd gereinigd. Dat is kaal en schraal en arm. Dat kan wel veranderen. Want we weten dat de broers van Jezus eerst niets moesten weten van het feit dat hij de Messias was. En vlak voor Pinksteren vinden we de broers van Jezus in de zaal in Jeruzalem met de apostelen, waar ze met de moeder van Jezus volharden in het bidden en smeken. Gemeente op Golgotha. Daar zien we een gemeente onder het kruis, aan elkaar gegeven mensen, verschillende typen mensen bij elkaar. Hoe hebben ze elkaar gevonden, zou je denken? Nou ja, ze werden gevonden. En ze werden aan elkaar gegeven. Dank u wel, Heer Jezus, dat u nou echt voor verbinding zorgt. U spreekt, u legt de band. U legt de band verticaal met de Vader. U legt de band horizontaal met geliefden. Uw stem is met macht. Uw stem brengt ons mensen in beweging om er voor elkaar te zijn. Om elkaar te dienen zoals u diende. Ziet u ze ook gaan, gemeente? Maria, Johannes, daar lopen ze. Samen naar Johannes' huis. Ze kijken even achterom. Ze laten er een achter. In het donker. Buiten het huis van vader. Om een open deur in het vaderhuis te bereiden. Voor Maria en Johannes en voor zijn familie in Bruchem. Hoe dat kan? Denk aan ons thema, twee zonen op Golgotha. Jezus als geschonken zoon aan het kruis. En Johannes als Maria's adoptiezoon onder het kruis. Door het geloof ben je een adoptiekind. En daarom erfgenaam van het eeuwige leven. En dat op kosten van de gekruisigde. Amen. Gemeente, laten we zingen. Lied 140. Uit Weerklank, als ik in gedachten sta. Bij het kruis van Golgotha. Als ik hoor wat Jezus sprak. Voor zijn oog aan het kruishout brak. Hoe daar allereerst zijn mond troost voor vriend en moeder vond. Weet ik. Hij vergeet ons niet. Hij die stervend ons verliet. De verzen 1, 2 en 7 van lied 140. Laten we samen bidden en danken. Een kind bij het graf van vader of moeder, dat is verdrietig. Een ouder bij het graf van haar kind is smartelijk. Heere, wat is elkaar als mensen loslaten toch moeilijk. We bidden voor allen bij wie de leedwond open is. Bij wie het verlieslitteken schrijnt. Heer Jezus, u weet als medelijdende hoge priester wat loslaten is. U weet wat de psalmist bedoelt als die zingt: mijn vader en mijn moeder hebben me verlaten. En als kerk mogen we dan doorzingen: maar de Heere zorgt voor mij. Maar u, Heere Jezus, u hebt moeten en ook willen meemaken dat de Heere uw vader niet voor u zorgde. Dat er donkerheid was en stilte. Dat uw middelaars lijden heeft verzwaard. En daardoor kunt u jongere ouderen in Brugge als medelijdende hoge priester nabij zijn in de smarten van het leven. Omdat u, Heere, het bent die draagkracht druppelt in ons zuchtende hart. Verheerlijk uw genade, Heer, in ons leven. Opdat we als adoptiezonen en adoptiezusters ons verblijden in u, onze oudste broeder. Opdat we ons met aanbidding wenden tot u en u, hemelse Vader, met dank en verwondering prijzen. Het is door genade, het is door het reinigende bloed, dat we door de toepassing van de geest ontvingen, dat we bloedverwant mogen zijn. Heer Jezus, u bent door de Vader geschonken als een zoon aan Maria. En door genade mogen we u onze broeder noemen. We danken u, Heere, waar u in het leven van jongeren en ouderen de genadeband hebt gelegd. En die genadeband die breekt niet als wel de familieband breekt. Als mensen ons loslaten en u ons roept en u ons trekt, grijp ons bij de hand. Houd u vast. Heere, wees met allen die moesten loslaten of bij wie het loslaten aanstaande is. Wilt u de droefheid te dragen geven in uw kracht en vertroost en versterk het hart met woorden van u. Heere, laat de wetenschap van uw voorbeden draagkracht geven. We bidden u, Heere, voor uw kerk wereldwijd, waar die lijdt en waar die strijdt, waar die wordt verdrukt. Wees met deze uw wereld die bloedt uit 1000 wonden, waar een kruis heeft gestaan en waarvan we mogen weten: er komt een wereld. Als u terugkomt, waar geen ziekte en geen zonde en geen zorg meer is, waar niet meer de wapens worden gehanteerd, maar waar er vrede is, vrede, daar zullen de koe en de berin samen weiden, daar zal een klein kind spelen bij het hol van een adder. En het zal kunnen zonder angst. Die toekomst hebt u bereid, verworven aan het kruis. Die toekomst opent zich op de dag dat u terugkomt. Voor onderweg bidden we u, ontferm u over deze wereld Breng vrede waar oorlog is en twist. Breng harmonie waar oneenigheid is. Verbind mensen aan elkaar met de band van liefde. Geef ons ogen zoals u ogen had waarmee u naar uw moeder keek en naar Johannes. Gedenk ons om Christus wil. Amen. De slotzang, gemeente, is van Psalm 71. De versen 16 en 17. Gij zult met luister mij omringen, mij troosten in mijn smart. Dan zal ik blij van hart uw goedheid zingen. De versen 16 en 17 van Psalm 71. Draag met u mee de zegen van de drie enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.